In de tijd tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart heeft Jezus heel veel contact gehad met zijn leerlingen. En vanmorgen willen we aandacht geven aan een paar van die momenten en dan ingaan op één daarvan. Het misschien wel meest raadselachtige moment van die contacten. En daarin gaat het over het volgen van Jezus. We lezen Johannes 21 vers 1 tot en met 23. Johannes 21, vers 1 tot en met 23. Hierna verscheen Jezus weer aan zijn leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus, dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, met welgeteld 153. En toch scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat hij de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan en hij gaf ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde. De leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus, en wat gebeurt er met hem, Heer? Maar Jezus antwoordde, het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Jij moet mij volgen. Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven. Maar Jezus had niet gezegd, hij zal niet sterven, maar het is niet jouw zaak of hij in leven blijft, totdat ik kom. Na de verkondiging zingen we, beluisteren we, Jezus, ga ons voor. Geliefde broers en zussen, jongens en meisjes, gasten, De misschien wel bekendste christelijke schrijver van de vorige eeuw is C.S. Lewis. Onder andere bekend van de verhalen die hij over Narnia schreef. En een van die boeken daarover heet Het paard en zijn jongen. Alleen al als je over die titel nadenkt, is het een grapje. Het paard en zijn jongen. De hoofdpersoon van het boek is Shasta. Een kwetsbare weesjongen die voor alles en iedereen op de vlucht is. Een jongen met een groot minderwaardigheidscomplex. En hij is op de vlucht samen met een pratend paard dat het nogal hoog in de bol heeft. Onderweg komt er een reisgenoot bij, Aravis. Een pedante jonge dame die neerziet op Shasta. Op een gegeven moment worden ze voortdurend achtervolgd door een leeuw. En die verwondt de pedante Aravis. Voor die leeuw neemt het arrogante paard de benen. En uiteindelijk moet die weesjongen Shasta helemaal alleen een belangrijke missie volbrengen. Uiteindelijk ontmoet hij die leeuw. En ervaart hij dat die leeuw niet is om heel bang voor te zijn, maar dat die leeuw veilig is. En dat hij achter alle ontwikkelingen zat. Dan vraagt hij aan die leeuw, waarom verwondt u Aravis? En waarom moest ik alleen verder? En dan zegt die leeuw, jij hebt jouw verhaal. Aravis heeft haar verhaal. Ik heb het met jou over jouw verhaal, niet over het hare. Ik vind dat zo'n ontroerend, schitterend zinnetje. Jij hebt jouw verhaal. Aravis heeft het hare. En waarom ontroert me dat? Allereerst hierom, Jan, of vult u de eigen naam maar in. Jouw leven heeft een verhaal. Jouw leven is geen willekeurige aaneenschakeling van toevalligheden. Jouw leven hangt niet van geluk en domme pech aan elkaar. Jouw leven is geen kwestie van toeval en tijd. Al lijkt het soms zo, al voelt het soms zo, jouw leven heeft een oorsprong, een doel en een zin. En dat is iets om zo ontroerd van te raken. Dat is iets om de vlag bij uit te hangen. In Gods boek stond reeds te lezen hoe eens onze levensweg zou wezen. Dat geeft je leven een basis en een houvast. Maar wat ik ook zo bijzonder vind is dat die leeuw zegt, ik vertel jou jouw verhaal en niet het hare. En dat brengt ons heel dicht bij deze Bijbeltekst. Die heeft iets raadselachtigs. Petrus is net door Jezus in genade aangenomen en in ere hersteld. Hij heeft een roeping gekregen om de gemeente te wijden en te hoeden. Maar direct daarop confronteert Jezus Petrus met wat het gevolg daarvan zal zijn. Petrus, toen jij jong was, besliste jij over je eigen lot. Je deed zelf je gordel om, je ging waarheen je wilde. Maar wanneer je ouder geworden bent, zal het allemaal anders worden. Zullen anderen over jouw leven en jouw lot gaan beslissen. En je brengen waar je niet wilt. En dan spreekt de Heer Jezus het hier over Petrus' verhaal. Dit wordt Petrus' verhaal. En zijn verhaal wordt een lijdensweg. Een verhaal dat uitmondt in de dood. Maar dan, direct nadat Jezus dit tegen Petrus gezegd heeft, kijkt Petrus naar de lievelingsleerling van Jezus. Voor een van zijn leerlingen had Jezus dus een bijzondere liefde. En als Petrus die leerling ziet, vraagt hij aan Jezus, en wat gebeurt er met hem, Heer? Waarop Jezus antwoord is, dat is niet jouw zaak. Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Jij moet mij volgen. Die woorden die waren meteen al zo raadselachtig dat ze al in de vroege kerk niet goed begrepen werden. Sommige broeders en zusters dachten op grond van deze uitspraak dat die leerling niet zou sterven. Maar dat is niet aan de orde. Jezus had niet gezegd, hij zal niet sterven, maar het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Volg mij. Jezus' woorden hebben dus dezelfde strekking deels als die van de leeuw in het verhaal van Lewis. Petrus, jij hebt jouw verhaal, Johannes het zijne, maar daar hoef jij het fijne niet van te weten. Jezus kapt dus Petrus' nieuwsgierigheid af. Petrus, tussen jou en mij loopt een lijntje en tussen Johannes en mij loopt een lijntje. Maar hoe dat zit met andermans lijntje, hoef jij niet te weten, ook al zou je het willen. Het is genoeg dat je weet dat dat lijntje er is. Geef het dus maar over. Vertrouw die ander die je lief is, maar aan mij toe. Vertrouw je partner, je kind, je vriend, of wie dan ook, maar aan mij toe. Let jij voor alles op het lijntje tussen mij en jou. En respecteer de weg die God met de ander gaat. Daarmee is iets van het mysterie van deze woorden opgelost, maar nog niet helemaal. Want waarom, vraagt Petrus, wat de toekomst van die geliefde leerling zal zijn? Wat zit daarachter? Wel, enig speurwerk in de Bijbel is er voor nodig om dat te ontdekken. Over Jezus' lievelingsleerling wordt 5 keer in het evangelie naar Johannes gesproken. En 2 keer hebben we al gezien bij de lezing aan boord van dat schip, dat die lievelingsleerling Jezus herkent en dat tegen Petrus zegt. En nu dit moment, dat zijn er al 2. Maar er zijn er nog 3. En uit die momenten blijkt dat Jezus een groot vertrouwen heeft in deze leerling. Want als hij zelf aan het kruis hangt, dan doet hij de uitspraak: vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. En die zoon, dat is die lievelingsleerling. Die staat daar bij het kruis en aan hem vertrouwt Jezus de zorg voor zijn moeder toe. Maar dan zijn er nog 2 momenten. En net zoals in dit hoofdstuk Petrus en die lievelingsleerling op de een of andere manier samen optrekken, zo is dat in die 4 andere momenten ook. Bij de viering van het heilig avondmaal bijvoorbeeld. Dan is het die lievelingsleerling die het dichtst bij Jezus ligt. En dat was ongetwijfeld Jezus' wens. En dan zegt Jezus dat een van zijn leerlingen hem verraden zal. Wil Petrus weten wie dat is? En dan vraagt hij het die lievelingsleerling, Johannes. Dan vraagt hij het Johannes. Dus Jezus, hij vraagt het niet direct aan Petrus, maar indirect via Johannes. Waaruit blijkt dat Petrus de bevoorrechte plaats van Johannes respecteert. Maar Johannes op zijn beurt heeft ook een bijzondere relatie met Petrus. En respecteert zijn bijzondere positie. Want wanneer Jezus is opgestaan, gaan Petrus en die lievelingsleerling tegelijk naar het graf. En samen gaan ze naartoe en Petrus de oudere, Johannes de jongere. Johannes is er eerder, die kan harder hollen, maar Petrus gaat er het eerst in. Ze vormen een span, die 2. En waaruit blijkt dat Johannes de bijzondere positie van Petrus respecteert, wel hieruit dat hij eerst Petrus het graf laat ingaan en dat niet zelf doet. Opvallend ook die gang van zaken tijdens die bijzondere visvangst, na de opstanding. Jezus' lievelingsleerling herkent Jezus als eerste. Hij zegt dat tegen Petrus. En wat doet Petrus? Die springt overboord en zwemt naar de meester. Dus voortdurend zien ze samen, die 2. Ze hebben een bijzondere relatie, ze respecteren elkaar. En Petrus vaart blind op het oordeel van Johannes. Dus je proeft een zekere afhankelijkheid tussen die 2. Een zekere aanhankelijkheid en respect. En is dat niet een prachtig plaatje van hoe leiders in de kerk met elkaar zouden moeten omgaan? Want Johannes en Petrus zijn later allebei leidinggevende in de kerk van Christus geworden. Geen jaloezie, geen kenniszinnen, maar respectvolle acceptatie. Hartelijke waardering voor de rol die ieder van Jezus heeft gekregen. Maar nu kunnen we beter begrijpen wat de clue van die raadselachtige tekst is. Jezus stelt Petrus aan als herder over zijn kudde. Hij schetst Jezus' levensweg, Petrus' levensweg en levenseinde. Petrus zal als martelaar sterven. En met nadruk zegt Jezus vervolgens: volg mij. En juist dan kijkt Petrus naar Johannes en vraagt: en wat van hem, heren? Dat is niet alleen een kwestie van nieuwsgierigheid. Het is duidelijk, daar zit ook achter dat Petrus erg gehecht is aan Johannes, maar ook in zekere zin afhankelijk is van Johannes. Heer, ik moet deze weg gaan. Maar moet ik die alleen gaan? Of gaan we die met zijn bijtjes? En wat is zijn weg? Dat is zo'n begrijpelijke vraag. Wij steunen als mensen op elkaar. Mensen hebben mensen nodig. Mensen hebben elkaar nodig op de levensweg. Maar zeker als die levensweg een lijdensweg wordt. Allemaal zijn we gesteld op de mensen op wie we steunen. Partners steunen op elkaar. Ouders steunen op hun kinderen en kinderen op hun ouders. Vrienden willen elkaar ondersteunen. En dat is ook goed. Zo heeft God het gewild. Hij heeft ons vanaf het begin aan elkaar gegeven als helpers. Leven de liefde. En toch, juist nu Jezus gezegd heeft wat het verhaal van Petrus ongeveer zal zijn, richt Petrus zijn aandacht op Johannes en kapt Jezus dat af. Het is niet jouw zaak. Volg jij mij. Petrus, jouw aandacht is eventjes verkeerd gericht. Jij moet je focus niet op hem hebben, maar op mij alleen. Let even op het lijntje tussen ons beiden. Want andere lijntjes zul je moeten loslaten. Maar het lijntje met mij is blijvend, het lijntje met mij is eeuwig, en het lijntje met mij heb je het allerhardst nodig om tot je bestemming te komen. Natuurlijk staat Jezus niet afkeurend tegenover de rol die Johannes in Petrus' leven speelde. Johannes speelde ook een bijzondere rol in Jezus' leven. Het was zijn lievelingsleerling. Maar dat belemmerde Jezus niet volkomen op God gericht te blijven. En door volkomen op God gericht te blijven, kon Jezus de roeping vervullen die God hem gegeven had tot aan het kruis. De liefdevolle relaties waarin hij stond, belemmerden hem niet om het zicht op God te houden. En dan zegt hij: je hoeft je om die ander ook geen zorgen te maken. Dat is niet jouw zaak. Dat is Gods business. Want hij is meer dan wat jij bent. En hij biedt meer dan wat jij biedt. Proeven we wat er doortintelt in die raadselachtige verzen. Ja, wij hebben allemaal onze eigen kostbare relaties. En die betekenen ongelooflijk veel voor ons. Wat ik al zei, je partner. Je kinderen als je die mag hebben, je partner als je die mag hebben, je vrienden. Goede gaven van God. Die gaven zijn zo goed dat je er in een bepaalde zin te afhankelijk van kunt worden. In die mate dat het je eigen focus op God, op Jezus, in de weg kan zitten. Dat de mate van toewijding die je zelf aan de Here hebt afhankelijk wordt van de mate van toewijding die de ander heeft. Die weg gaan we samen, of anders ga ik hem maar half of halfslachtig of niet. Jezus zegt: volg jij mij. In het volgen van Jezus zit iets hoogst persoonlijks. Iets wat je niet op een ander kunt overdragen. Wij kunnen niet in plaats van een ander geloven. Wij kunnen niet in plaats van een ander Jezus navolgen. Een vrouw kan dat niet voor haar man. Een man kan dat niet voor zijn vrouw. Kinderen kunnen dat niet voor hun ouders en omgekeerd. Vrienden kunnen niet voor elkaar geloven, hopen en liefhebben. Dat is altijd zo geweest. Maar in onze ontkerkelijkte tijd krijgt dat een nieuwe actualiteit. Het doet wat met je als je een partner hebt die niet gelooft. Of kinderen die een andere weg gaan dan jij. Of dat je een vriendenkring hebt waarvan misschien 90% de kerk nooit van binnen ziet. Dat vraagt van je dat jij erin oefent je blik gericht te houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Dat vraagt van je dat je je erin oefent niet zo afhankelijk te worden van het geloof van anderen, dat jij het jouwe verliest als zij Jezus niet willen volgen. We zullen moeten leren in deze tijd op onszelf te geloven. En een nieuwe generatie moeten helpen dat te doen. Zodat we Jezus blijven volgen. Ook als er omstandigheden of levensfases zijn, dat we de weg alleen moeten gaan. Mag ik je enkele vragen meegeven? Welke rol spelen jouw naasten in jouw geloof? Ben je van hun afhankelijk? Of is je geloof zo sterk en volwassen dat jij, wat de anderen ook kiezen, jouw keus voor Christus blijft maken? Jezus navolgen buiten de betrekkelijke, veilige kring van de familie en de gemeente. Hoe geef jij dat vorm? Herken je dat het geloof dan zomaar zijn vanzelfsprekendheid kan verliezen? En dat dat een valkuil voor je kan zijn? En een laatste vraag. Hoe oefen jij je erin om zelf persoonlijk op Jezus gericht te blijven? Jezus zegt: volg jij mij. En als je dat beseft, komen je hart en handen vrij om Jezus, om te doen wat Jezus van je vraagt, wanneer dan ook en waar dan ook. Halleluja. Amen.